Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed?
Ja.
Prima. Eindeloos mooi. Jezus is goed, amen.
Amen.
Laat ons bidden. Heer Jezus, wij zijn zo dankbaar voor uw aanwezigheid. U bent zo goed, zo groot, zo machtig, zo vol van liefde voor ons. Ja. All wij kunnen zeggen is, ja, dank je Jezus. Dank je Jezus, u bent de koning. U bent de koning. U bent onze Heer. Ja. Halleluja. Amen, amen, amen. Dank je Jezus. Spreek naar ons deze morgen. In uw naam. Amen. Amen. I want to thank my American friends for being here this morning, all the way from Texas.
Yeah.
As we say, the great country of Texas, because, well, everything is bigger in Texas. And thank you for their service this week, the way they've loved students on the campus. The big town of Heerhugowaard, we went to the youth center, and they did great. Reaching youth at a youth center, and just thank you guys for that. And so, the things you've planted here this week, yeah, I believe it's been in good soil, that it's going to be watered, it's going to grow, and there will be a harvest from it one day. And so, thank you for your sacrifice, giving up your summer to be here. And so, we love you guys. Thank you. Maar, ik wil het voordelen. Amen.
Amen.
Toen ik jong was, ik had heel veel verschillende banen. En in onze thuis is dit een grapje tussen Amy en ik. Ik was een assistant timmerman, bellen in een call center, onderhoudsman en andere banen. Maar de allerslechtste baan was golf caddy. Ken je dat? Ja, golf caddy. Ja, ik had er geen liefde voor. Ik vond golf saai en nog steeds. Volgens mij was het niet de baan, maar ik. Als een tiener, ik vond het verschrikkelijk om vertelde wat te doen. En als jij een caddy bent, de hele tijd vertelt de golfer je wat te doen. Zoek mijn golfbal. Pak mijn clubs. Vervoer mijn clubs. Geef me dit, geef me dat. Het is opdracht na opdracht. En als een 14-jaar jongen, ik was niet blij met de baan. Maar dit is groter dan een ervaring voor tieners. Toen mensen kracht en autoriteit in een andere mens zien, het wordt een groot probleem voor hen. Soms denken wij dat iemand heeft hun kracht misgebruikt. Of wij kunnen in een beter manier iets doen. Wij willen onze eigen koninkrijk te bouwen. Wij willen onze kracht, onze manier, de hoogste te zijn. Als wij niet in overeenkomst met iemand zijn, wij willen hun kracht ontdoen. Iedere dag gebeurt er een machtsstrijd. Wij zien dit in politiek, toch? Na de stemming voor de verkiezing is iemand niet blij. En het is normaal dat na een verkiezing iedereen niet blij kunnen zijn. Er zijn winnaars en verliezers. Maar zo vaak zal iemand dat niet blij is, zal iets zeggen, ja, dat is niet mijn minister-president. Hij is niet mijn leider, alsof het verschil maakt. Het is nog de president, als jij hem leuk of niet leuk vindt. Maar wij willen de autoriteit van de persoon ontdoen. Als wij kunnen niet de waarheid van de omstandigheden veranderen. Feiten kunnen een hinderpaal voor veel mensen zijn. Feiten spreken tegen jouw mening en vertellen je het zoals het is. Tegenwoordig zijn heel veel bewijs door onderzoek en archeologie dat Jezus heeft in deze wereld geleefd. Wij staan in een moment waar het is moeilijk zeggen, Jezus heeft nooit geleefd. Zo dan, wat zeggen mensen nu? Mensen hebben een andere tactiek nemen. Je hebt heel veel horen. Ja, Jezus leefde, maar hij was niet God. Hij was een leraar en hij is dezelfde als Boeddha of Mohammed. Mensen zetten Jezus op de boekenkast naast de andere religieleiders. Maar waarom mensen dit doen? Als je Jezus bestaan niet kan ontkennen, je moet hem ontronen proberen. Nou, prijs de Heer, de Bijbel is heel duidelijk is over wie Jezus is. En vanmorgen zullen wij kijken wat Paulus in Colossiënzen over Jezus heeft gezegd. En ik heb deze tekst gekozen omdat Paulus wilde Jezus koning niet te zijn. Weet je dat? Paulus, toen hij Saul was, had groot liefde en trouw op de Oude Testament en Mozes. Wij weten dat hij veel Christians in de gevangenis heeft gezet. Meer dan iedereen, Paulus wilde Jezus ontroon. Maar enige ontmoeting met Jezus heeft alles voor Paulus veranderd. En nu wat zegt hij over Jezus? Laten we naar zijn brief kijken. Eerst weet dat Paulus uit de gevangenis dit brief heeft geschreven. De kerk in Colosse was niet door Paulus gestart. Maar hij heeft over hun geloof in Jezus gehoord. Hij heeft ook over de crisis in de kerk gehoord. Altijd crisis in de kerk. Ketterijen en valse leerlingen hebben door de gemeente verspreiden. Gnostic leraars heeft hun eigen leer in de gemeente gebruikt. En dat is de reden dat hij heeft de brief geschreven. Hun leer was tegen de waarheid van Christus en zijn werk op het kruis. De Gnostic leiders hebben gezegd dat zij de echte kennis gehad. En er was één andere manier om God te vinden. Mystiek, filosofie en astrologie waren met Christus leer mengen. Deze leiders hebben geweigerd dat Jezus was God. Dat Jezus niet bij uitstek is. Ze wilden Jezus ontronen. Dus, hoe heeft Paulus reageren? Laat ons in Colossiënzen 1, 13 en 14 beginnen. Het zegt, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Paulus is duidelijk over wie Jezus is. Hij twijfelt niet. Er is één koninkrijk en Jezus is koning. Amen. Een leraar heeft geen koninkrijk. Een leraar geeft instructie, informatie over een onderwerp. Ze leren anderen. Maar van de start heeft Paulus een kroon op de hoofd van Jezus gezet. In de ogen van Paulus, de fundament, de feit, de hoeksteen is dat Jezus over een koninkrijk regeert. En in hem, Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. En Jezus is niet een gewone mens. Hij is niet een gewone mens. Hij is anders. Hij is groter. Hij is machtiger. Hij heeft de kracht om mensen te redden. Van een plek naar een andere te verplaatsen. Hij is niet alleen een leraar met goede verhalen. Paulus wil dit feit duidelijk maken. En wij zullen door Paulus zien drie grote kenmerken van wie Jezus is. Ten eerste, vers 15 zegt, en dit is zo mooi. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeboren van heel de schepping. Wacht daar. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Dat is geweldig. Hij is niet een soort van God. Hij is niet geboren van God. Hij is niet half van God. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij is God in vlees gekleed. Ik weet dat wij dit weten. Maar kijk hier nog eens naar. Dit is de plot twist van alle plot twists. De grootste heldenverhaal ooit. Jezus, God zichzelf in onze wereld. En waarom? De schrijver van Hebreeën zegt dit. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken, had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is in de afdruk van zijn zelfstandigheid. Door de jaren heen heeft God door Mozes, David, de profeten en anderen gesproken. Maar er ontbrak iets. Hoe is God? Hoe is God? Door het hele Oude Testament kunnen we lezen over God. We zien de wolk en het vuur bij nacht. De Shekinah glorie. Maar wat een openbaring van wie God is door Jezus. Door Jezus. God laat iedereen zien door Jezus hoe Hij is. Jezus is God. Is God, precies. Jezus is uit de eeuwigheid. Voor de schepping, Hij was. Jezus is zelfbestaand. Hij is niet gemaakt, maar door Jezus is alles gemaakt. Paulus zegt verder in vers 16, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbaar en die onzichtbaar zijn, tronen, heerschappijen, overheden of machten. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Jezus is de eeuwige God die alles heeft gemaakt. Tronen en machten werden door Jezus. De bergen en de zee komen uit de creatieve verbeelding van Christus. Johannes zegt, Jezus is het woord van God. En God heeft met zijn woord in Genesis alles gemaakt. Wat een geweldig ding. De muziek en creativiteit van de drie eenheid. C.S. Lewis, en jij weet dat ik hou van C.S. Lewis, geeft een beeld van creatie als een liedje uit de mond van God in de Chronicles of Narnia. En ik weet het niet als het een liedje of een letterlijk woord was, maar het beeld is mooi. Een liedje uit de mond van God om creatie te doen. En de allerbelangrijkste ding is dat Jezus was daar. Hij is de schepper. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En nog steeds, mensen willen Jezus ontroon. Er is niets nieuws onder de zon. Johannes zegt, hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. 2000 jaar geleden gebeurt het en het gebeurt vandaag ook. Wat verdriet. Wat echt verdriet. Maar de waarheid is nog de waarheid. En Jezus is de schepper en de koning. Alleen bij Jezus kunnen wij onze doel en vervulling vinden. Onze doel is een leven in hem en voor hem. Toen hij gezegd, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Wij zitten onder alle dingen. Nergens anders zijn wij vervuld zijn. Een lepel is voor soep en muesli en eten gemaakt. Een lepel is geen hamer. Je mag een hamer proberen om soep te eten, maar het zal best lastig zijn. Een hamer heeft een doel. Een lepel heeft een doel. Jij heeft een doel. Jezus te kennen. Kijk naar Jezus, omdat Hij is gekomen opdat zijn leven hebben en overvloed hebben. Dus, wij kunnen zien dat Jezus schepper is. Maar wat zegt Paulus verder? Vers 17 begint. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij, die het begin is, de eerstgeboren uit de doden. Opdat hij in allen de eerste zou zijn. Paulus schrijft twee grote dingen hier. Ten eerste is alle dingen bestaan tezamen door Jezus. Hoe wonderbaar is dit? Lieve mensen, wij kunnen diep adem halen. Dit is goede nieuws. Jezus houdt alle dingen bij elkaar. Amen? Hij houdt alle dingen bij elkaar. De zwaarheid, het gewicht van de wereld hoeft niet op je rug zitten. Je bent niet verantwoordelijk om alle dingen bij elkaar te houden. Dit is een groot probleem voor veel mensen. Stress en angst stromen uit deze zwaarheid. En van ik moet alles doen. Snap je dat? We vinden het moeilijk om nee te zeggen. Ben jij een echte yes man of vrouw? Ja, ik ben. Ja? Ja? Ja, oké. Okay, ja. Tweetalig. Ik vind het heel moeilijk om nee te zeggen. Vraag mijn vrouw. Vaak zeg ik ja om belangrijk en onbelangrijk dingen. Mijn agenda vaak wordt vol van veel verschillende dingen. Ik wil een hoop zijn, maar ik vergeet dat ik kan niet alles doen. Dat is niet mogelijk. En wat volgens is, ik laat die onbelangrijke dingen, duwt de belangrijke dingen weg. De wereld zal zeggen dat dit een sterk en goede kwaliteit is, maar eigenlijk, het is een zwakke punt. Een echt zwakke punt. Als je nooit nee zeggen, je kan en wil burn-out ervaren. Nou, als iemand altijd nee bij alles zegt, dan ook een probleem is. Maar dat is een andere preek voor een andere dag. Maar in Jezus, een yes man kan vinden rust in nee te zeggen. Een yes man mag, zegt ja voor alles omdat hij denkt alles rond hem draaien. Maar dat verkeerde denken is. Dat is een egoïstisch poster te hebben. En yes man denkt dat hij alles bij elkaar houdt. Hij zit in de midden van alles. Maar dat is de plek van Jezus. Hij is onze middelpunt. Hij is de schepper. Hij is de onderhouder. Wij moeten dit begrijpen. Dan waar is onze plek? Jezus heeft zijn plek, maar waar is onze plek? Wij zijn verantwoordelijk om gehoorzaam bij Jezus te zijn. Om hem te volgen. Wij zouden moeten goede dienaars zijn. Wij zouden moeten een andere dienen in de kerk. Maar Jezus vertelt ons wanneer ja en nee te zeggen. Wij moeten goede luisteraars zijn een oefening dicht bij hem te blijven. En als wij nee moeten zeggen, wij kunnen rust vinden. Wij kunnen weten dat Jezus in zijn plaats zit. Hij is de onderhouder. Hij is de koning. Weet jouw plaats. Weet jouw verantwoordelijkheden. Weet dat alles niet van jou afhangt. En dat leidt naar de tweede ding. Jezus is het hoofd van het lichaam. Zijn kerk, zijn volk. Hij heeft zijn kerk gemaakt en nog steeds maakt hij haar. Hij is de eerstgeboren uit de doden. Hij heeft naar het kruis gegaan. Hij is uit het graf opstaan. Hij heeft mensen gekozen. Zijn volk als de manier om de wereld te bereiken. De kerk is zijn idee. En het is zijn lichaam. In Matthäus 16, Jezus vertelt hoe hij de kerk zal bouwen. Hij zegt, begint met vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zij zeiden, sommigen, Johannes de Doper, en andere, Elia, en weer andere, Jeremia, of een van de profeten. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Veel mensen geloven dat Jezus Petrus de rots noemt. Ik was 20 jaar in de katholieke kerk opgegroeid. En ze geloven dat Petrus de eerste paus was. En Jezus heeft op hem de kerk gebouwd. Maar de tekst zegt dat niet. In de Grieks twee verschillende woorden zijn gebruikt. Petrus komt uit Petros in de Grieks. Of een kiezelsteen. Petra is Petra in Grieks. En betekent een groot rots of berg. Jezus in de tekst zegt dat hij de rots in de berg is. Hij bouwt de kerk op zichzelf. Hij is de fundament. Niet ons, niet Petrus. Wij zijn kiezelstenen, christelijk mensen. Wij worden als hem. Maar wij moeten op de rotsblok bouwen, want hij niet zal worden verplaatst. Hij is onderhouder en het hoofd van de kerk. Jezus is koning van het universum en zijn volk. Dus, wij hebben al Jezus als schepper en onderhouder gezien. Maar hij is ook verzoener. Vers 19 zegt, want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. En dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door de vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn. Jezus was geen gewone mens. Hij is mens compleet, maar hij is God compleet. Want een wonder van wonderen, 100% man, 100% God, niet 50-50. En voordat Jezus één ding heeft gedaan, God was blij met hem. Hij was zondeloos, de tweede Adam, zoals Adam moet zijn. 1 Korinthe 15:45 zegt, zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot het levende wezen. De laatste Adam, Jezus, tot de levende makende geest. Jezus deed wat wij kunnen niet doen. Hij was vol gehoorzaam aan de Vader. Voordat Jezus zijn openbaar werk heeft gestart, hij heeft de Vader blij gemaakt. En Matthäus 3 zegt, toen kwam Jezus van Galilee naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat u het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden door hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En Paulus zegt dezelfde ding. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid wonen zou. Die onschuldig lam van God. Volgens mij, dat is genoeg om hem te tronen. Hem om de kroon te geven. Jezus is de beste van alle mensen. Wij hebben zoveel schade gedaan door onze zonde. Schade aan deze wereld, aan elkaar, aan de hart van God. Maar Jezus, 100% mens, staat apart. Boven ons. Hij was vol gehoorzaam aan de Vader van de start. En God was behaagd om hem zijn volheid te geven. Ook omdat hij onschuldig was. Hij was man en God is. Hij was de perfect offer voor de zonde van de wereld. En Jezus, Zoon van God, heeft dit wonderbare ding gedaan. Paulus zegt, en dat hij door hem alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. Door zijn kruis maakte hij alles weer goed. Door het kruis bedoeld voor ons. Veel koningen stuurden mensen naar oorlog. Regeren uit hun kasteel. Geven orden om mensen te doen. Veel koningen willen mensen om hun te dienen. Maar Jezus heeft de countercultural ding gedaan. Hij is niet alleen een koning, maar hij is de koning der koningen. Jezus zegt in Marcus 10, maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, u weet dat zij de geacht worden leiders te zijn van de volken. Heerschappij over hen voeren en dat hun grote macht over hun uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zou willen worden, die moet dienaar van alle zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Hij is de dienaar. Jezus kwam naar aarde om mensen te dienen. Hij kwam vol van liefde om jij en ik te redden. En het kruis is de plaats niet waar hij heeft mensen naar oorlog gestuurd, maar de plaats waar hij heeft direct in de strijd tussen man en God gegaan. Hij is de plek waar hij heeft tegen zonde en de dood en het graf overwonnen. Paulus zegt in Filippenzen 2, en jullie weten dit, laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Christus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd, heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontwijkend, heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. In de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden. Tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle namen. Amen. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, elke knie van hem die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Amen, amen, amen. Hij is verzoener. En God heeft Jezus een naam boven alle namen gegeven. De zegenkroon is van hem. En mensen willen Jezus ontronen. Maar hij kan niet zijn. Wij hebben deze drie grote kenmerken gezien. Hij is de schepper. Amen. Hij is de onderhouder en de verzoener. Als jij Jezus in de ogen kijkt, je kijkt in de ogen van de eeuwige God. Alles is door Jezus gemaakt en is voor Jezus, omdat hij eerst is. Hij houdt alles bij elkaar en is de hoofd van de kerk. Hij was en is de eerste in alle dingen. En heeft onze opstaan en zonde goed gemaakt. Hij heeft alles op aarde en in de hemel verzoenen. Hij is overwinnaar van over alles. En hij heeft het gedaan omdat wij kunnen niet alles goed maken. Wij kunnen niet onze zonde schoonmaken. Maar Jezus kwam als een baby. En hij heeft naar het kruis gegaan voor jou en mij. Wat liefde. Van een onzelfzuchtigheid. Dit cadeau is voor iedereen. Wij moeten alleen overgeven onze leven naar hem. omdat Hij waard is. Hij is onze schepper, onderhouder en verzoener. En de vraag is, is Hij koning en Heer in jouw leven? De vraag is niet, ga jij naar de zondagdienst? Of weet je veel Bijbelverhalen? Is Hij koning in jouw leven? Heb jij jouw trouw aan Hem gegeven? Is Hij eerst boven alles in jouw leven? Amen.